Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil vanochtend naar de eerste brief van Paulus aan Timotheus en met jullie hoofdstuk 3 lezen. 1 Timotheus, hoofdstuk 3. Daar staat: dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwen man, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid, want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles, en dat de diakenen ene vrouwen mannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. En deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. En dan wilde ik nu graag de zelftest uitdelen. Ja. Nou ja, heel praktisch wordt het niet, maar elk woord van God heeft natuurlijk een praktische uitwerking. En in deze brief vinden we woorden gericht aan Timotheus. Woorden van Paulus aan Timotheus. En dit zijn woorden ter bemoediging. In deze hele brief. En met name in deze eerste brief. Woorden van troost. Maar ook woorden van waarschuwing. Of samengevat, met name in deze brieven komt het naar voren. Het zijn gezonde woorden. Het heeft te maken met de gezonde leer. Nou, we weten dat brieven in het algemeen niet aan iedereen zijn gericht, maar specifiek aan gelovigen. Maar wanneer we naar deze brieven kijken, de brieven van Paulus aan Timotheus, aan Titus en aan Filemon, dan blijkt dat ze specifiek aan één persoon zijn gericht. Nou, deze brieven zijn aan Timotheus gericht. En het gaat hier niet zozeer over gelovigen in het algemeen, die deel hebben gekregen aan het evangelie, die deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond. Maar het gaat hier specifiek over degene die verantwoordelijkheid ook dragen binnen de gemeente. Het is hier gericht aan Timotheus. Deze brief is gericht aan degene die dienen in de krijg. Woorden uit deze brief. Of aan degene die ook strijden in de strijd. Dus het gaat eigenlijk weer een stapje verder. Het is meer individueel. En Paulus stelt zich hierin tot voorbeeld. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 16. Hè, daar zegt hij: daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Paulus is dus tot voorbeeld. En in vele andere brieven stelt hij zichzelf tot voorbeeld. Natuurlijk, er staat: zijt navolgers Gods. En dat zegt Paulus ook. Of zijt dan navolgers van Christus. Maar hij zegt ook: zijt dan mijn navolgers. Gelijk ik een navolger van Christus ben. Enzovoorts. Dus hij is een voorbeeld. Paulus is namelijk een type van de Heer Jezus Christus die zijn gemeente bouwt in de praktijk. Dat is waar hij uitdrukking aan geeft. Hij geeft uitdrukking aan de leer. Het nieuwe verbond, zo zou je het ook kunnen zeggen. En hij schrijft nu woorden aan Timotheus. Nou, wat betekent die naam Timotheus? Dat heeft te maken met eer. Timo. Eer van God. Timotheos. Eer van God of geëerd door God. En Paulus schrijft dus woorden aan deze Timotheus. Hij geeft als het ware uitdrukking aan de eer van God, deze Timotheus. Want hij is een getrouw dienstknecht, hij is een gehoorzame. Hij is iemand die acht geeft op de woorden van Paulus. En daarmee geeft Timotheus als het ware uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. Maar ja, dat is precies wat de gemeente is. Dus Timotheus en Paulus vormen als het ware een koppel waarin Paulus een beeld is van het hoofd Christus en Timotheus van het lichaam de gemeente. Maar samen is het Christus en de gemeente. Christus in zijn heerlijkheid. En zij zijn als het ware een eenheid. Nou, en dat komt vervolgens ook tot uitdrukking in een bepaalde relatie, namelijk de vader-zoon relatie. Want Paulus beschouwt deze Timotheus als zijn zoon. Hij noemt hem zijn zoon in 1 Timotheus 1 vers 2, hè? Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. En ook in 2 Timotheus 1 vers 2, aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Dus Paulus zegt, jij bent mijn zoon. Maar we weten natuurlijk dat hij niet werkelijk zijn vader was. En het gaat ook niet zozeer over zijn zoon in het geloof in de zin van dat Paulus hem het evangelie heeft verkondigd en dat hij zijn geestelijk kind zou zijn. Dat is nogal populair in evangelische kringen, hè? Dit is mijn geestelijk kind. En vervolgens draag je daar dan een soort verantwoordelijkheid over. Nee, waar Paulus hierop doelt is dat Timotheus waardig wordt geacht door Paulus om zijn werk voor te zetten. Paulus draagt verantwoordelijkheid over aan Timotheus en daarom noemt hij hem mijn zoon. Hij is een getrouw dienstknecht. En ook in 2 Timotheus 2 vers 1 noemt hij hem in die zin dus mijn zoon. Hij zegt dan, gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dus Timotheus zou gesterkt worden in de genade. Sterk worden in de genade. En dit is een les die Paulus zelf heeft moeten leren. Ja, Herman had het vanochtend al net eventjes over de roeping van Paulus in Handelingen en hoe dat gegaan is. Maar hij heeft moeten leren om te gaan staan in de genade. Hij was namelijk eerst een vervolger van de gemeente. Dat schrijft hij in de eerste verse van deze brief aan Timotheus in vers 12 tot 16 van 1 Timotheus 1. En het blijkt natuurlijk dat alleen wanneer we in de genade gaan staan, wanneer we vanuit die genade leven, vanuit de beginselen, de principes van het nieuwe verbond, wanneer we daaruit leven, dan worden we sterk en worden we bekwaam gemaakt. En zoals Hebreeën 12 vers 28 zegt, dan kunnen we Goden welbehagelijk dienen. Wanneer we bij de genade blijven. Nou, en dat zou ook de praktijk zijn voor Timotheus. Hij is onderwezen in de genade en hij zou daar nu bij blijven. Hij zou blijven staan. In die andere brief van Paulus, maar dan aan Titus, daar schrijft hij aan Titus dat hij zou achterblijven op Kreta, in Titus 1. Waarom? Omdat hij al daar ouderlingen zou aanstellen. Dus, ik weet niet precies waar het staat in Titus 1 vers 4 of zo. Nee. In vers 5 inderdaad. Nou, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En dit is eigenlijk een beetje dezelfde strekking als wat we nu in Timotheus lezen. Alleen dan vanuit een andere kant bezien. Maar hoe zou hij ouderlingen aanstellen daar? Dat heeft niets met dobbelen te maken. Dat heeft ook niks met steekpenningen te maken. Nee, dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 2 van Titus 2, namelijk vanaf vers 11. Door de gelovigen te onderwijzen in de zaligmakende genade. die verschenen is aan alle mensen. Maar ons, gelovigen, nu vervolgens zou onderwijzen dat wij verzakenen, hè, de wereldse, wat staat er precies, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Wanneer we ons daardoor laten onderwijzen, dan worden we vervolgens gesterkt en groeien wij op tot volwassen gelovigen. Gelovigen die voortijds alleen een verleden hadden, maar nu een toekomstperspectief hebben. Die onderweg zijn naar een beter vaderland, die onderweg zijn naar een erfenis die voor ons bewaard wordt. Nou, en dat wordt dan in vers 13 natuurlijk gezegd, hè? Dat wij de verschijning van onze grote God en zaligmaker verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is onderwijs in de genade. Dat vormt iemand. En daardoor zou nu ook Timotheus gesterkt worden. En dat zou hij vervolgens doorgeven aan de gelovigen. Want daardoor wordt men volwassen. Dus niet door stemming of door iets anders. Maar ook niet van onderaf, niet door het volk gekozen, maar van bovenaf. Hè? Titus kreeg van Paulus die verantwoordelijkheid en Timotheus krijgt hier ook die verantwoordelijkheid. Hoe dat er dan ook uitziet in onze dagen, zo zou dat horen te gaan. Het heeft te maken met herkennen en vervolgens erkennen. En degenen die al ouderling zijn, die zijn als eerste, tenminste die worden geacht als eerste in staat te zijn om die groei te herkennen. En daar gaan die woorden in Timotheus ook over. In 1 Timotheus 3. Nou had Timotheus zich goed laten onderwijzen in die genade. Hij was volwassen. Hij heeft verantwoordelijkheid ontvangen. En hij wordt nu bemoedigd door Paulus om die verantwoordelijkheid verder uit te dragen bij de gelovigen in Efeze. Dus Paulus was weg en hij was daar in Efeze. En dan zegt Paulus in 1 Timotheus 1 vers 3... wat zijn algemene taak is. Daar staat, gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dus onderwijzen in de genade, dat zou hij doen. En blijkbaar waren er andere lieden die met een andere leer kwamen. En hij zou daar de genade, de waarheid, het licht, noem het maar op, tegenoverstellen. Maar daar moet je doorgaans wel stevig voor in je schoenen staan. Dat is niet aan kinderen gegeven. En daarom zou hij eerst zelf gesterkt moeten zijn. Want, zoals ik al net zei, het volk regeert doorgaans. En het volk bepaalt doorgaans. En dat gaat natuurlijk altijd met de beste bedoelingen. Maar wat centraal zou staan, wat altijd boven zou staan, is de waarheid. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. De goede leer, zoals Paulus dat zegt. Dat zou bovenaan staan, dat zou centraal staan. En het probleem in de praktijk, waar je ook komt, waar gelovigen ook samenkomen, is altijd dat men op een of andere wijze de neiging heeft om af te wijken van de gezonde leer. Dat is eigenlijk inherent aan het opkomen van de vrucht van de geest. Dan komt altijd onkruid omheen. Nou, bijvoorbeeld als we even doorlezen in 1 Timotheus 1. Hij zou dan achterblijven en... wat staat er precies? Sommigen bevelen geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Dus het brengt altijd verdeeldheid met zich mee. Twisting, dat soort zaken. Aardse dingen. En de aardse dingen leiden altijd tot verdeeldheid, want eenheid bestaat niet in de oude schepping. Maar, staat er dan in vers 5, het einde des gebods is liefde. Dat heeft met eenheid te maken, hè? Gemeenschap. Liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Nou, dat kan alleen als je je hart hebt laten reinigen door die gezonde woorden. Door de zaligmakende genade. Van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. En let erop, bij leraars der wet beperkt het niet altijd tot de 10 geboden van Mozes of zo. Nee, dat heeft altijd te maken met alles wat tegenover het nieuwe verbond staat. Wat tegenover de onzienlijke geestelijke dingen van de nieuwe schepping staat. Daar heeft het mee te maken. Colossense noemt het niet voor niets eerste beginselen der wereld. En dat wordt samengevat in de wet. Maar het volk Israël, levend onder de wet, gaf juist uitdrukking van de oude mens, de religieuze. Ja. En daar zou men dus voor oppassen. En ook in vers 18 van hoofdstuk 1. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt. Dus kies het goede deel. Houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder de welk is Hymenaeus, wordt Hymenaeus genoemd, en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Dus Paulus noemt hier bepaalde lieden met naam en toenaam en geeft dit door aan Timotheus. En hij zegt eigenlijk, kijk uit voor die lieden. En het gaat hier niet zozeer over arme zondaars die gestruikeld zijn en die we normaal gesproken een arm over de schouder zouden leggen. Het gaat hier over bepaalde lieden die een andere leer brengen, die daarvoor gaan staan. Die als het ware gif binnen de gemeente brengen. En die lui, die noemt hij gewoon bij de naam. En hij zegt, kijk uit voor hen. En hij zegt, ik heb diegene overgegeven. Ik heb ze losgelaten dus als het ware. Zoals God de wereld heeft losgelaten. En die Alexander, die wordt dan later nog genoemd, hè, in 2 Timotheus 4 vers 14. Alexander, de kopersmid. Hij deed het blijkbaar met zijn mond. Hè? Het klonk goed, het galmde. Hij heeft mij veel kwaads betoond. En de Heere vergelde hem naar zijn werken. Dus hij stond Paulus tegen in de praktijk. Hij stond dus de leer tegen. Want Paulus was het voorbeeld. En ook in 2 Timotheus 1 vers 15. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welk is Phygellus en Hermogenes. Nou, dan worden er weer een paar genoemd. En allen die in Azië zijn. Dus ja, zegen, rijkdom, hè? Welvaart. Nou, Paulus heeft het hierover alleen achterblijven. Wanneer je in de waarheid gaat staan, dan is de kans groot dat je weerstand ontmoet. En dit is die strijd des geloofs in de praktijk van het leven. Mensen waar je misschien goed mee omging, waar je een band mee had, die ineens een andere kant op kijken en andere woorden verkondigen, die tegen de waarheid ingaan. Nou, en deze lui, die worden door Paulus losgelaten. En er staat in 2 Timotheus 2 vers 7 over die woorden. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welk is Hymenaeus en Philetus. En die Hymenaeus, dat zou dan de Griekse god van het huwelijk zijn. Hij heeft met het huwelijk te maken. En Philetus, dat betekent zoveel als liefde. Maar als je leest in de context van deze verse waar het over gaat, dan hebben zij als het ware een huwelijk, een verbond, liefde voor de wereld ontwikkeld. Voor de aardse, de zienlijke, tijdelijke dingen. Hun blik is van boven naar beneden teruggegaan. Zij waren als het ware onderweg naar het beloofde land, maar de vleespotten van Egypte lonkten meer. En ze zijn teruggegaan. En zij trekken vervolgens volk met zich mee. Want alle die in Azië waren, hebben zich van Paulus afgekeerd. En dat is de praktijk die hij hier naar voren brengt. Ja. En de laatste is dan bijvoorbeeld Demas, hè, die genoemd wordt. Demas, die dus de wereld heeft liefgekregen in 2 Timotheus 4 vers 10. En er worden overigens ter bemoediging ook enkele goeie genoemd hoor. He, Lucas wordt genoemd en Onesiphorus wordt genoemd. Ook een goeie. Dus zoek ze maar eens op. Dus Paulus was misschien wel wat alleen, maar niet helemaal. Het is nooit helemaal dat het ophoudt. Er is altijd een gelovig overblijfsel. En dat is eigenlijk de bemoediging die hij hier naar voren brengt. Ik weet niet precies hoe die woorden daar staan in 2 Korinthe, maar iets van nedergeworpen, maar niet verlaten of zo. Het gaat wel ver, maar het is nog niet helemaal dat je het niet meer trekt. Nee. En deze Timotheus wordt dus gewaarschuwd en aan de andere kant bemoedigd om te blijven staan voor de waarheid. Om juist de gezonde woorden te prediken. Hij wordt nu als het ware overgelaten en hij zou nu als een voorbeeld fungeren voor de gelovigen in Efeze. En om dat ten volle te kunnen doen, krijgt hij vervolgens richtlijnen mee van de apostel, wat je gewoon kunt lezen als bemoedigingen, om dat zo goed mogelijk te doen. Maar in de praktijk is het gewoon door bij de gezonde leer te blijven. Want als hij dat doet, dan zou dat vervolgens automatisch doorwerken of uitwerken naar die gelovigen. Dus dat wordt heel treffend samengevat in 1 Timotheüs 4 vers 16, waar staat, heb acht op uzelf, namelijk dat je zelf blijft staan, dat je zelf vol bent, dat je gevuld bent met het woord, dat je gesterkt bent in de genade. En daarna staat er, en op de leer, en vervolgens volhard daarin, want dat doende zult gij uzelf behouden en die u horen. Dus Timotheus wordt aangeraden eerst op zichzelf te letten. En wanneer dat overvloeit, zal dat uitwerken naar de andere gelovigen. Nou, en dat, zo is het altijd de bedoeling geweest. Dus dat heeft niets te maken met wet, al die richtlijnen, met regels die men zou opdragen van hier moet je aan voldoen enzovoort. Nee, het zijn juist woorden aan Timotheus. Namelijk geestelijke waarheden die vervolgens een bepaalde projectie krijgen in het leven van de gelovigen van alle dag. Maar het gaat niet om die uitwerking bij die gelovigen, het gaat om die geestelijke waarheid, om die gerichtheid van die gelovigen. Nou, en zo worden dan een aantal zaken genoemd, hè. Dat begint dan bij de maatschappij en de overheid in 1 Timotheüs 2... Bidden voor de koningen en degenen die in aanzien zijn en zo, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden. Maar daar zit geestelijke waarheid achter. Nou, en vervolgens worden gelijk de mannen te grazen genomen en daarna de vrouwen. En dan krijgen we in 1 Timotheüs 3 vervolgens de oudsten en de diakenen. Maar dit zijn allerlei uitwerkingen van een bepaalde gerichtheid, van gezonde woorden die in iemand zouden zijn. Op het moment dat je iemand gaat beoordelen op alleen die uiterlijke kenmerken, dan ben je precies met wet bezig. En dat is wat er ook in de praktijk van alle dag dus gebeurt. Men maakt er toch weer wet van. Maar dat is het niet. Maar alleen een volwassene begrijpt dit. En daarom zijn dit geen woorden aan gelovigen in het algemeen, maar aan Timotheus. Het wordt hem toebetrouwd, als het ware. Opdat hij, als het ware, zou herkennen wat er in iemand is. Want iedereen kan wel amen zeggen. Maar zo ziet hij het. Hij herkent dit daardoor. Het is niet aan iedereen gericht dit. Nou, en hij zou dus vervolgens weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Maar dan ben ik al in 1 Timotheüs 3 vers 14 en 15. Dus die richtlijnen die gericht zijn aan Timotheus. Daarvan zegt Paulus, deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hij. Maar op het moment dat hij dit overgeeft aan Timotheus en zegt van in de tijd dat ik afwezig ben, weet jij hoe je je zou gedragen in dat huis, hè? En hoe dat eruit ziet. Hij is als het ware daarmee een soort rentmeester. Maar daar, ja, we hadden het net al gezien, Paulus is als het ware een type van Christus in zijn afwezigheid. En dat is precies wat hier uitgebeeld wordt. Dus Christus is als het ware afwezig, uitgebeeld in Paulus, en hij geeft als het ware zijn pand over aan Timotheus, aan de gemeente. De gemeente krijgt verantwoordelijkheid en Paulus hoopt zeer haastelijk tot hem te komen, maar wij verwachten ook de verschijning van de grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Nou, dat wordt hier als het ware uitgebeeld. Dus je zou deze brief nooit moeten degraderen tot een verzameling van richtlijnen en wetjes en zo. Er zit geestelijke waarheid achter. Het is hoger. Het is een letterlijke brief van Paulus aan Timotheus, maar het is het woord van God. En je zou altijd naar dat hogere niveau toe moeten. Daar gaat het over. Het is onderwijs in de genade. Het is het nieuwe verbond en dat krijgt een projectie. Nou, en dan ben je ook gewoon verlost van die wet vervolgens. Als je dat leert. Dus, nou ja. Het gaat dus om de vervulling van het woord van God. En dan staat er in 1 Timotheüs 3 vers 15, maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dit woordje weten, dat is het Griekse werkwoord oida. En oida wordt ook wel eens vertaald met eido, als je het nazoekt in de elektronische Bijbel. Dat betekent zoveel als weten in de zin van zien, doorzien. Iets dat transparant is, dat geen geheimen meer voor je kent. Dus doorzicht, inzicht, door en door kennen, dat is oida. En vervolgens kun je er dan rekening mee houden. Een voorbeeld, 1 en 1 is 2. Als je dat eenmaal weet, als dat gevallen is, dan kun je daar rekening mee houden. Dan kun je vervolgens implicaties maken. Als 1 en 1 2 is, dan is 2 plus 2 4. Want je weet dat 1 en 1 2 is. Dat zou onderdeel zijn van je systeem. Aida. Oida. Nou, en zo zegt Paulus hier dat Timotheus zou weten, dus dat hij als het ware zou inzicht zou hebben hoe men in het huis God zou moeten verkeren. En zo zie je dus dat die geestelijke waarheden waarin hij onderwezen was, dat dat als het ware hem inzicht verschaft in de praktijk van zijn leven, zodra hij rondwandelt. Nou, en dat kan dan in die tijd een bepaalde projectie hebben in die cultuur en die omstandigheid, maar dat geldt voor ons net zo goed nog. Dat is namelijk universele geestelijke waarheid die gewoon geprojecteerd wordt. Maar dat is dus door en door kennen. Paulus zegt ergens anders in Colossenzen 4 vers 6, dat wij zouden weten hoe wij een ieder moeten antwoorden. Uw woord zou met aangenaamheid, met zout besprengd zijn, opdat gij zoudt weten, opdat gij moogt weten hoe gij een ieder moet antwoorden. Nou, dat is datzelfde kennen. Dat woord, dat zou één zijn met ons als het ware. Dat is meer dan dat je antwoord op een vraag weet. Dat heeft met reflexen te maken. Dat gaat veel sneller dan dat je kunt bedenken zelf. Nou, zo'n kennis dus. Of in 1 Korinthe 6 vers 2. Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Als dat eenmaal onderdeel uitmaakt van jouw systeem, dan houd je daar rekening mee. Dat heeft bepaalde consequenties. En dat is wat hij daar miste, juist in 1 Korinthe 6, bij die Korintiërs. Blijkbaar wisten ze het niet. Het was nog niet gezakt. Het was nog niet gevallen. Nee. En maar Timotheus zou dus weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Dat woordje verkeren, dat is het Griekse woordje anastrefo. En dat is Anna en strefo. En strefo, dat is keren, gewoon omkeren. En dat wordt dus, komt dus terug in onze Nederlandse vertaling als verkeren, als wederkeren. He? Bijvoorbeeld, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David oprichten. Dat is dat. Wederkeren, dat is ook anastrefo. Het wordt vertaald met behandelen. Hoe behandel je iemand? Of met wandelen. Het is hetzelfde woordje als de wandel. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 17 staat, zo wandelt dan in vreze de tijd uw inwoning. Als je dan weet wie je bent geworden in Christus, zo wandelt dan. Dat is anastrefo. Dat is zo verkeerd dan. Wandelen. Of in Efeze 4 vers 22, laatste voorbeeld, dat wij de vorige wandeling van de oude mens zouden afleggen en aan zouden doen de nieuwe mens in Christus. Wandel. Anastrefo. Dus verkeren of wandelen, dat heeft veel meer te maken met het praktiseren van principes dan met, ja, wat is het? Topografie. Hè? Dat heeft niet zoveel met fysieke plaats te maken, maar met iets hogers weer. Wandelen vanuit een bepaalde positie dus, wetende wie je bent en daar vanuit handelen. En wat ik net zei, wederkeren, hè, in Handelingen 15 vers 16 staat dat, of vers 15, dat weet ik niet. Daar staat dat hij, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. Dat betekent dus dat hij zijn richting verandert. Van verberging gaat hij naar openbaring. En hij zal met hen wandelen vervolgens. Dat is het. Hij komt niet alleen maar, hij wandelt ook met hen. En dat is precies die parousia, die aanwezigheid des Heren. Dat is dus praktische omgang. Nou, dat wordt daar aangekondigd. Dat heet dan wederkeren. Het kan ook andere voorzetsels hebben en dan is het verkeren in de zin van verdraaien. Dat is niet zo best. Bekeren komt trouwens ook voor. Hè? Dan verander je ook je richting. Maar dat is ook in de praktijk. Dat heeft een uitwerking. Nou, en hier wordt gezegd dat Timotheus zou weten hoe te wandelen dus in het huis van God. Het huis van God. Het huis Gods. Daar staat in het Grieks dan oikoteu. Maar dat is de enige plaats waar oiko, huis, en God, theos, aan elkaar staan geschreven. Er staat wel een spatie tussen, maar normaal gesproken staat er huis en dan een Grieks woordje van God, om die naamval aan te geven. En hier staat het eigenlijk nog sterker. Het huis, eigenlijk namelijk God. Daarin zou men wandelen. Het is dus sterker hier. Wij zouden namelijk wandelen in het huis van God, wandelen in God. Maar wie is het huis van God? Wie? Christus. Toch? Hij is het beeld van de onzienlijke God enzovoorts. Hij geeft uitdrukking aan God. In hem woont al de Godheid lichamelijk. Colossense 1. Hij is het huis van God. En wij zouden dus wandelen in dat huis. Wij zouden wandelen in Christus. Timotheus zou weten hoe hij moet wandelen in Christus. Maar ja, dan ben je dus gewoon terug bij andere brieven. Er wordt hier niets anders gezegd. Toch? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus enzovoort. En dan worden er twee hoofdstukken, misschien wel drie of vier, gewijd aan hoe wij daarin zouden wandelen. In hem. Zo wandelt dan in hem, staat er ergens. In Colossense. Nou, en nu staat er dat we zouden wandelen in dat huis van God. Hij is het huis van God, Christus. En hem zouden wij dus leren kennen. Nou, het heeft dus niets te maken met de plaatselijke gemeente. Helaas. Of het kerkgebouw. Hè? Daar heeft het al helemaal niks mee te maken. Nee. Dat zijn allemaal zwakke projecties weer. En wat de mensheid door en door doet, is constant die lagere afbeeldingen, die projecties, verheffen tot hogere waarheden. Ze maken de middelen tot doel. En tegenwoordig is het voorbeeld bijvoorbeeld de auto. Ja. Toch? Nee, maar tijdelijke zienlijke dingen worden vaak tot doel gemaakt in deze wereld, omdat er niets anders is. Ja, dat is triest. En dan gaat het om het mooie kerkgebouw, of het mooie huis, of de mooie auto. Dat is dan het doel, daar moet je naartoe werken. Terwijl dat eigenlijk gewoon een middel is. Deze zak die we hebben is ook maar een middel. Maar vaak is het het doel van de mens. Om dat op te kalevateren. Ja. Nou ja, goed. Het is dus een uitvloeisel. Maar het spreekt over die ene algemene vergadering. Hè? Het heeft te maken met het nieuwe verbond. Het heeft te maken met de vergadering van gelovigen. Hoe we daar binnen zouden wandelen. Dat heet Christus. Alleen Christus inclusief de gemeente. Het heeft dus te maken met de praktijk van ons leven waarin wij priesters zijn. Priesters op grond van geboorte. Nou, en dat is niet alleen nu, zondagochtend, maar 7 dagen per week, 24 uur per dag. Ook als je slaapt en ook als je op het toilet zit. Ik zeg het er maar even bij. Ja, dat is gewoon wie wij zijn en daar hoort alles bij. Wij zijn namelijk priesters op grond van wedergeboorte. En het duurde bij mij een aantal jaar voordat dat viel. Want dat is van wezenlijk belang. Want Timotheus heeft hier niet een bediening als oudste of als voorganger. Hij is dat. En dat moet naar voren komen in die brief. Dat is hij. En daarom zou hij een bepaalde wandeling hebben. Nou, en zo zou dat ook voor de gelovigen vervolgens gelden waar hij is. Niet dat we een bepaalde rol aannemen of een bepaalde functie tijdelijk aannemen. Nee, je wordt iemand. En dat is wat de Heer wil doen. Van binnenuit iemand vormen. Namelijk gelijkvormig maken aan zijn beeld. Nou, En daarvoor zouden we dus weten wie wij zijn geworden in Christus. Er staat nog meer bij. Het is het huis Gods en daarin zou men verkeren. Het welk is dan de gemeente dus des levende Gods. Nou ja, daar was ik al aangekomen. Dat is precies wat het is dus. Dat is de gemeente die niet gebonden is aan tijd en ruimte, om het dan maar zo te zeggen. Maar het lichaam van Christus, inclusief het hoofd. De gemeente des levende Gods. En daarin zou men verkeren. En dit wordt dan een huis genoemd. En dit huis wordt door niemand minder dan God gebouwd. Je was al in Hebreeën 3, daar gaan we dan nog maar even heen, maar dan nemen we de eerste verse. Hebreeën 3, waar de schrijver, waarvan ik denk dat het Paulus is, uiteenzet dat we een bepaalde gerichtheid zouden hebben, bepaalde wandel ook weer, op basis van een positie die wij hebben in Christus. Maar hij brengt het hier nog sterker naar voren. Hij heeft het in de eerste twee hoofdstukken over de positie van Christus zelf. Namelijk de positie die hij heeft verkregen nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Hè? In Hebreeën 1 vers 3. Dat hij gesteld is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, een positie ver boven de engelen verkregen enzovoorts. Maar dat dat wel door lijden en dood heen is gegaan. Opdat hij daardoor, en dan ben je in Hebreeën 2 hè, vanaf vers 10 en 14, dat hij daardoor door de dood te smaken, dat hij het geweld des doods te niet zou doen en dat hij een goede en getrouwe hoge priester zou zijn. Dat hij weet hoe de weg is van de mens. He, want het gaat hier over de mens met een hoofdletter. Hij die de weg is gegaan. En op basis van zijn geloof is hij nu gesteld tot Here en tot Christus, zegt Petrus. En dan staat er in Hebreeën 3 vers 1. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, net zoals Christus, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus. Degene die gezonden is, ik denk dan altijd aan de ene bok, en de hoge priester, de ander die het binnenste heiligdom binnenging. Nou ja, in Hebreeën 13 kom je ze allebei ook weer tegen. Hè? Maar hij, die dat is, hij is getrouw, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Dus de Heere Jezus Christus is een getrouw hoge priester en hij is trouw aan degene die hem in die bediening gesteld heeft. Maar dan wordt er een vergelijking gemaakt, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Dus ook Mozes was trouw in zijn huis en hij was trouw aan degene die hem in die bediening gesteld heeft. Maar dan staat er in vers 3, want deze is zoveel meer de heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, tot getuigenis der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Dus hier wordt gezegd dat Mozes een type is van Christus en dat het oude verbond een type is van het nieuwe verbond, een schaduw is der toekomende goederen. En er wordt vervolgens gezegd dat Mozes als een dienaar in dat huis was gesteld, maar dat Christus als de zoon, als de erfgenaam in dat huis is gesteld en dat hij tevens de bouwer is van dat huis. Als je goed leest, dan kun je niet anders concluderen dat de Heer Jezus Christus en God dezelfde zijn hier. Nee. En er wordt hier dus gezegd dat hij dat huis heeft gebouwd en vervolgens in vers 6, wiens huis wij zijn, dat wij dat huis zijn. Dus hij bouwt zelf dat huis. Alleen staat hier in Hebreeën 3, staat erachter, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Want hier gaat het over de praktijk van het leven. Hier heeft het niet met ons behoud te maken, maar met onze positie onder het nieuwe verbond en de dienst die wij op basis van die positie zouden verrichten. Dus in de praktijk is er ook binnen de gemeente weer een onderscheid. En dat heeft te maken met loon, met heerlijkheid enzovoorts. In 2 Timotheus staat er, in een huis zijn er vaten ter ere, maar er zijn ook vaten ter onere. Er zijn er nu eenmaal die het beloofde land in willen gaan. Er zijn er nu eenmaal die terug willen naar Egypte. Nou, daar is onderscheid in de praktijk. En daar gaat het in deze brief natuurlijk ook over. Over de dienst onder het nieuwe verbond. Maar wij zijn zijn huis. En we zouden het dus ook in de praktijk zijn. Maar dat is niet anders dan wat er in 1 Timotheüs 3 staat. Wij zouden in de praktijk dus verkeren in dat huis. Maar ja, eigenlijk verkeer je dus in jezelf. Je bent wat introvert, hè? Dat heeft weer te maken met de positie van de gemeente die in het verborgen wordt gebouwd. Dat heeft niet te maken met naar buiten toe keren. Nu. Maar wij zijn dat huis dus. En dan wordt er als laatste kenmerk aan toegevoegd in 1 Timotheüs 3 vers 15. Dat het een pilaar en vastigheid der waarheid is. Dus het huis Gods is de gemeente des levende Gods. Het is een pilaar en vastigheid der waarheid. Of een vaste pilaar van de waarheid. Zo kun je het ook lezen. En dat woordje pilaar, dat is het Griekse stylos, een stylus. En dat is een belangrijk onderdeel van de tempel van Salomo. Er wordt een heel hoofdstuk aan gewijd in 1 Koningen 7. Gaan wij niet lezen. Maar pilaren zijn belangrijk in de tempel. En ook in Openbaring wordt het tot gelovigen gezegd dat als ze trouw zouden zijn, dat ze een pilaar zouden zijn in de tempel, in het huis Gods. Nou, en hier wordt er gezegd dat Timotheus zou weten dat de gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid is. Waarheid. Dat woordje waarheid, dat is het Griekse woordje aletheia. Voor degene die dat willen opschrijven. A-L-E-T-H-E-I-A. Ja? A-L-E-T-H-E-I-A. En dat is een zelfstandig naamwoord. En dat komt van twee woordjes. Zegen van boven. Dat komt van lantano. Dus aletheia, dat komt van lantano. En van A. Dus A, lantano. En dat woordje lantano, dat is een werkwoord. En dat woordje, dat betekent zoveel als verbergen, niet weten, onbekend zijn, vergeten of heimelijk. Kijk, soms word je beschermd om bepaalde dingen duidelijk te zeggen. Dan moet je het zelf nazoeken. Maar lantano is dus verbergen, onbekend zijn, vergeten en heimelijk. Niet weten. In 2 Petrus 3 vers 5 staat, want willens is dit hun onbekend, lantano, onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang, enzovoort. Willens is hun onbekend, lantano. En dan is het a lantano, aletheia, dus die A, dat inverteert als het ware het woord wat erachter staat. Dus niet onbekend, maar bekend. Niet verborgen, maar geopenbaard. En dat is wat waarheid dus is. Nou, dat zie je ook vanuit het Hebreeuws. Dat lantano, dat kun je opzoeken in de Griekse vertaling van het Oude Testament. En dan is het woordje olam. En olam, dat betekent ook zoveel als eeuwig. Of verborgen, of verbergen. Dus dat gaat over eeuwige, onzienlijke, geestelijke dingen. Dat is olam. Nou, als het dus niet olam is, a lantano, dan gaat het dus over zaken die verborgen waren, die nu inmiddels geopenbaard zijn. Dat is aletheia, dat is wat waarheid is in het Nieuwe Testament. Zaken die verborgen zijn, zijn inmiddels vlees geworden. Het gaat dus over de vervulling van oud-testamentische beloften. Dat is wat waarheid is. Nou, en dat houdt dus zijn waarde. Vanuit het Nederlands. Nou, je kunt dat woordje aletheia ook zelf in het Hebreeuws nazoeken. En dan is het de vertaling van het Hebreeuwse emet. En dat is nauw verwant aan het woord aman. Het werkwoord aman. Dat is ook een hoofdstad. Maar dat woord, dat komen we voor de allereerste keer tegen in Genesis 15 vers 6. En daar staat over Abraham, nadat hij belofte had ontvangen. Dan staat er in Genesis 15 vers 6. En hij geloofde, amen, in de Heere. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dus waarheid wordt gekoppeld aan geloof via het Hebreeuws. Waarin zou men geloven? In de waarheid. En niets dan de waarheid. Dat is wat men zou geloven. En dat wordt vervolgens gerekend tot rechtvaardigheid, tot gerechtigheid. Een mooie toepassing van dat woordje emet en dan verbonden aan aman vind ik in Exodus 17 vers 12. Want we kwamen net uit Hebreeën 3. En hier vinden we dan een plaatje waarin het nog verborgen is als het ware. In Exodus 17, daar is het volk net uitgeleid uit Egypte, terechtgekomen in de woestijn. En voordat ze het door hadden, waren daar die dekselse Amalekieten. De Amalekieten die strijd voerden tegen Mozes en het volk Israël. Nou, en jullie weten wat er gebeurde, hè? Mozes die zei, nou, als de strijd dan begint, dan ga ik naar boven. Dan zoek ik een hoge plaats. En Jozua, jij zoekt het beneden uit. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Mozes ging naar boven. En Jozua die streed vervolgens met het leger tegen de Amalekieten. En dan staat er op een gegeven moment, nadat Mozes boven, als het ware, de verheerlijkte Christus, hij ging zijn hemelse heerlijkheid binnen. Hij was namelijk de hoge priester, want hij was het beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond, onder het oude. Hij ging het binnensheiligdom binnen en hij nam daar zijn positie in. Niet zonder hulp, want op een gegeven moment werden zijn handen zwaar. Dan ben ik in vers 12 van Exodus 17. Want hij zou bidden voor het volk, opdat zij de overhand zouden hebben, opdat zij de winst zouden behalen. En dan staat er, doch de handen van Mozes werden zwaar, en daarom namen zij een steen, Eben, dus een steen, heeft te maken met de opstanding van Christus, het getuigenis dat wij tot het einde toe zouden vasthouden, en legde die onder hem, dat hij daarop zat. Dus hij ging de rust ook nog eens in. Hij ging zitten op de opstanding, als het ware. Nou, dat was niet helemaal vreemd, want Jacob die sliep zelfs op een steen. Dat heeft te maken met de positie onder het nieuwe verbond. Maar wel de hemelse positie onder het nieuwe verbond. En hij zat erop en vervolgens heb je Aaron en Hur. Nou ja, aan de linkerzijde en aan de rechterzijde. Aspecten van Christus. Aaron was de priester, hè. Dus je hebt hier eigenlijk de koning en de priester samen. Onzichtbaar. Nou, en zij onderstutte zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. En alzo waren zijn handen gewis, staat er dan. En dat woordje gewis, dat is het Hebreeuwse emuna. En dat is afgeleid van aman en dat is hetzelfde als waar waarheid van afgeleid is. Dus dat is verbonden aan waarheid. Dus je ziet dat waarheid gekoppeld wordt aan geloof. En aan gewis zijn, aan bestendig zijn, aan iets wat voortduurt, iets wat stevig is. Zijn positie is gewis. En dat is wat waarheid is. Dat blijft. Als het waarheid is, dan blijft het. En het was zo totdat de zon onderging. Een prachtig plaatje van de tegenwoordige positie van Christus, hè? Sinds zijn opstanding. Nou, en dat, als je het mij vraagt, wordt zo aangehaald in Hebreeën 3. Een andere keer dat het woordje aman voorkomt, is in 1 Samuel 2 vers 35. En daar hebben we de aankondiging van een andere priester. Jullie kennen dat, de geschiedenis van Hanna en Samuel. Samuel zou geboren worden. Nou ja, hij wordt hier aangekondigd. Gaat altijd op miraculeuze wijze. En dan staat er in 1 Samuel 2 vers 35. Dan zegt de Heer. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Nou, en dat woord getrouwe, dat is weer aman. Dus waarheid heeft te maken met geloof. Heeft te maken met gewis. Heeft te maken met trouw. Een getrouwe priester. Die zal doen, gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal, die zal ik een bestendig En daar heb je Aman weer. Een bestendig huis bouwen en hij zal altijd voor het aangezicht mijn gezalfde wandelen. Dus waarheid, geloof, trouw, bestendig, gewis. Dat zijn kenmerken van de waarheid. Dat is wat het is. Hij zou getrouw zijn net als Mozes. Nou, en wie is deze priester, deze getrouwe priester? Als je van niks weet, van onderaf kijkt, dan is het Samuel. Maar weet je wel iets? Dan is het de Heer Jezus Christus. Hij zou verwekt worden, hij zou getrouw zijn, hij zou bestendig zijn, enzovoorts. En hij krijgt een bestendig huis. Zijn huis zou bestendig zijn. Maar ja, als ik aan een bestendig huis denk en ik ben in Samuel, dan moeten we ook naar 2 Samuel. 2 Samuel 7. Want daar zegt de Heer tegen een ander, namelijk tot David, over zijn zoon, in 2 Samuel 7 vers 14, daar staat, en ik zou hem tot vader, nou even vers 13 dan, nee vers 12, mooie. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, vastmaken. Die zal mijn naam een huis bouwen, daar heb je het huis dus, het huis Gods. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. En ik zal hem tot vader, en hij zal mij tot zoon zijn. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Doch uw huis zal bestendig, Aman, zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Nou, samen met Samuel, we zijn toch dicht bij elkaar, heb je dus de priester en de koning, waarvan het huis bestendig zal zijn en beide zouden trouw zijn. En beide zouden daarin gaan staan. Je hebt dus samen de koning-priester, maar dan onder het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Je bent dus bij de Heer Jezus Christus zelf. Hij zou getrouw zijn. Hij zou waarachtig zijn. Hij zou blijven, hij zou bestendig zijn. Maar hij is die gelovige. Want zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Het gaat over hem dus. Hij zou trouw zijn, hij is die getrouwe. Nou, en dan staat er aan het eind van 2 Samuel 7 in vers 28 nog over die woorden. Nu dan, heren, heren, gij zijt die God en uw woorden zullen waarheid zijn. Emet. Dat is dan de letterlijke vertaling van aletheia. Uw woorden zullen waarheid zijn. Die woorden zullen vervuld worden. Die woorden zullen vast zijn. Die woorden zullen vlees worden. Daar gaat het over. Uitwerken en blijven. Waarheid dus. Nou, en in de geschiedenis kwam er dus eentje die uitbeelding, uitdrukking gaf aan die waarheid. Want die waarheid was er niet van nature. Voordat we naar het Nieuwe Testament gaan, wil ik daarom nog even naar Jesaja 59, waar dat naar voren wordt gebracht. Jesaja 59 is een heel bekend hoofdstuk, omdat we het veelvuldig geciteerd vinden in Romeinen 3. Daar gaat het over de positie van het volk Israël levend onder de wet. Nou ja, als je Romeinen 3 leest, dan gaat het eigenlijk over de natuurlijke mens. Maar als je het Oude Testament erbij leest, bijhaalt, dan gaat het eigenlijk over de 2 stammen, levend onder de wet. Want dan gaat het over de weg des vredes kennen zij niet. En adderen geven ze onder hun, op hun, wat staat er in hun, op hun tong of in hun lippen. Ik weet het niet precies. Maar het was allemaal niet veel al te best. Hè? Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één, enzovoorts. Dat hoofdstuk, dat handelt eigenlijk over wat hier in Jesaja 59 staat. Er staat bijvoorbeeld in vers 4 van Jesaja 59, er is niemand die voor de gerechtigheid roept. En niemand die voor de waarheid, emuna is het nu, aman, emet, waarheid. Er is niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid, zienlijke, aardse, tijdelijke dingen, demas. en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Nou, dan volgt er nog een hele beschrijving dus. En dan staat er op een gegeven moment in vers 14. Daarom, omdat het zo is, is het recht achterwaarts geweken. En de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid, Emmet, struikelt op de straat. En wat recht is, kan er niet ingaan. Er is geen plaats voor de waarheid en voor de gerechtigheid. En toen de ware gerechtigheid verscheen, was er voor hem ook geen plaats. Ja, staat er dan in vers 15. De waarheid, Emmet, ontbreekt er. De waarheid ontbreekt, er is geen waarheid. En waarom ging het volk te gronde? Bij gebrek aan kennis van de waarheid. De waarheid ontbreekt. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. Wie gaat staan voor de waarheid, wordt een kopje kleiner gemaakt. En zo gebeurde het met alle profeten dus. Stelt zich dus tot een roof. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En dan in vers 16, terwijl hij zag dat die situatie zo was en dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidden was. En daarom bracht hem zijn armheil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij ging toen staan voor de waarheid. Hij zei, als er dan niemand is die voor het recht instaat, dan zal ik mijn eigen leven maar als een roof stellen. En dan staat er dus in Filippenzen 2 dat hij het geen roof geacht heeft om goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zijn godheid afgelegd en hij is de mensen gelijk geworden. Hij is een dienstknecht geworden, hè? En hij is gehoorzaam geworden. Ja, aan wie? Aan de waarheid. Aan zijn hemelse vader, aan het woord der waarheid. En hij kwam dus terecht in het gericht. En het kostte hem zijn leven. Maar het bracht wel de gerechtigheid Gods tot stand, waar ook dus in Romeinen 3 van wordt gesproken aan het eind. De gerechtigheid Gods die tot stand gekomen is buiten de wet om. Namelijk door het geloof, amen, het geloof in de waarheid van onze Heer Jezus Christus. Hij is het. Hij is dus die pilaar en vastigheid der waarheid. En op hem zouden wij vervolgens zien. Hij is het. En er was dus niemand anders die dat kon doen. Nou, ja, ik vind het prachtig dit. Hoe zo van tevoren aangekondigd wordt hoe het plan van God zich zou ontvouwen. En hoe wij van achteraf zo dat licht van het Nieuwe Testament daarop mogen laten schijnen en mogen zien hoe die waarheid dus vlees geworden is. Hoe het plan van God dus uitgewerkt wordt. Hoe dingen die voorheen verborgen waren, die verborgen waren in het Oude Testament, nu vervolgens geopenbaard worden. Hoe het waar is geworden dus. Nou, en dan gaan we maar naar het Nieuwe Testament en ik zal me beperken, omwille van jullie zondag, tot Johannes. Even een hele korte tussenstop in Johannes 18. Want in vers 37 van Johannes 18, daar vinden we dus de Heer voor Pilatus. Daar staat dan, en Pilatus zeide dan tot hem, zijt gij dan een koning? En Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Maar dan zegt hij, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Ja, omdat ik zag dat er niemand was. He? Opdat ik der waarheid, en dat is dan aletheia, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En een ieder die uit de waarheid, aletheia is, hoort mijn stem. Dus daartoe is hij in de wereld gekomen, om de waarheid getuigenis te geven. Om tot pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Daartoe kwam hij. En hij staat hier dus ineens voor het gericht, voor Pilatus. Nou, we weten hoe zijn aardse loopbaan afliep. Maar er was niemand anders die dat kon doen. En hij stond hier dus. Nou, en vervolgens zegt Pilatus dan, wat is waarheid? Aletheia, hij weet het dus niet. Nee, het bleef voor hem verborgen. Hij heeft blijkbaar niet gezocht. Hij heeft blijkbaar niet geloofd. En dus bleef die waarheid voor hem verborgen. Hij heeft het niet gevonden. En dat is eigenlijk de algemene toestand van de wereld. De wereld die zich in duisternis bevindt en zegt, er is geen waarheid. Wat is dat? Dat kennen wij niet. Niets wat vast is, niets waar je op kan vertrouwen, niets wat blijft. enzovoorts. Waar moet ik in geloven dan? Alles beweegt, alles is relatief. Nou, dat is wat Pilatus hier typeert. Dus, dat is wat de wereld kenmerkt. Maar wij kennen het wel degelijk. Op het moment dat we niet onder de zon zoeken, maar boven de zon kijken, dan openbaart hij zich. Dat is waarheid. En zo staat er dan in Johannes 1 vers 14, gaan we even naar het begin, over het woord, maar dat is het woord der waarheid. Er staat dan, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als een heerlijkheid van als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus het woord is vlees geworden en denk dan niet gelijk aan de geboorte van de Heer Jezus in de kribbe. Nee, het woord der waarheid wat inmiddels vervuld is geworden, wat vastgemaakt is. Wat vervuld is geworden in de opstanding van Christus, dat is wat vlees worden is. En dit woordje vlees, dat is heel makkelijk na te zoeken, dat is het Griekse woordje sarx. Als je dat naar het Hebreeuws terugvertaalt, dan is dat bazar. Dat is ook vlees dan, maar dat komt veelvuldig terug in Jesaja 40. En dan als je het werkwoord daarvan neemt, dan is dat het verkondigen van een goede boodschap. Het verkondigen van het evangelie. Maar dat is gestoeld, gefundeerd op de opstanding van Christus. En daar gaat het over. Dit woord is vlees geworden. Het woord is vervuld. Wat verborgen was in het Oude Testament, is uitgewerkt. Het is volbracht, zei de Heer dus. Ja. En dat is dus vol van genade en waarheid. Die heerlijkheid van de Zoon. Nou, en genade en waarheid. Jullie weten wat een hendiadis is. Toch? Dat zijn twee zelfstandige naamwoorden waarbij het tweede zelfstandige naamwoord eigenlijk een gesubstantieerd adjectief is van het eerste. Dus dit is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord wat een zelfstandig naamwoord is geworden om het een sterkere betekenis te geven. En dat komt er dan achter te staan. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de levende ware weg is het eigenlijk, maar dat klinkt slapper. In klassieke teksten worden die woorden vaak gesubstantieerd, zelfstandig gemaakt. Nou, en dat is wat een hendiadis is, en dat vind je hier dus ook. Genade en waarheid, namelijk waarachtige genade. Genade die waarachtig is, die tot stand gekomen is door de opstanding van Christus en die vervolgens blijft, die gewis is. Dat is het. Het is blijvende genade dus. En ook in vers 17 staat er dan, want de wet is door Mozes gegeven. Maar de wet is tijdelijk. De genade en waarheid, de waarachtige genade dus, is door Jezus Christus geworden. En hier vind je dus een dubbele tegenstelling. Hier staat wet tegenover genade. Hier staat het tijdelijke dus tegenover het waarachtige, hetgene dat blijft. Nou, en Mozes, die heeft het zo gegeven, maar Christus is het geworden. Hij is die waarheid. Hij is het. En dat is sterker. Hij is niet alleen de dienaar in het huis, hij is tevens de bouwer en het huis zelf. Want dat is een waarheid in het Nieuwe Testament waar je aan moet wennen. Maar wij zijn in Christus en Christus is in ons. En zo zijn wij onlosmakelijk met elkaar verbonden, tot een organisch geheel gevormd. Eén plant met hem geworden, zegt Romeinen 6. Nou, hier dus, waarachtige genade. Waarheid is namelijk hetgeen dat blijft. En zo staat er bijvoorbeeld in Johannes 5 vers 31, mijn getuigenis is niet waarachtig als ik van mijzelf getuig. Dan houdt het geen stand namelijk, dan blijft het niet. Dan bestaat het zolang ik er ben. Maar als iets hoger is, ja, dan ben jij alleen maar het leidend voorwerp daarvan. Dan spreek jij iets hogers. Nou, het is dus wat blijft. En in Johannes 6 vers 55, want mijn vlees is waarlijk spijs, waarachtige spijs, voedsel waarvan je blijft leven, blijvend voedsel. Het verderft niet. En mijn bloed is waarlijk drank, waarachtig. Heeft dus te maken met het nieuwe verbond, met blijvende dingen. Zaken die nu vlees geworden zijn sinds de opstanding. Nou, nog een mooi voorbeeld in Johannes is Johannes 8 vers 31 en 32. Iedereen kent deze versen. discussie, fariseeën, schriftgeleerden. Altijd ja, wat vermakelijk in Johannes. Maar in vers 31 staat er dan: Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: Indien gij lieden in mijn woord blijft, let op, woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan, aletheia, en die waarheid zal u vervolgens vrijmaken. En dat is wat de waarheid zou doen. Maar dat is dus een blijvende bevrijding tegenover die tijdelijke, zienlijke aardse dingen. En in dit geval dus de wet. Het heeft hier te maken met tegenstellingen die hier in Johannes 8 naar voren komen. Hè? Wanneer de schriftgeleerden zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Hè? Dat de Heer zegt van, nou, ik dacht het niet. Want dan zou je niet, dan zou je mij wel geloven. Want Abraham geloofde de Heer wel. Jullie niet. Jullie hebben de duivel als vader. En hij is in de waarheid niet staande gebleven, enzovoort. Hij ging tegen het woord van God in. Maar wanneer men het woord der waarheid aanneemt, wanneer men in het woord blijft, dan zal die blijvende waarheid vervolgens ook een uitwerking hebben in de gelovigen. En ook voor ons geldt, we staan weliswaar in de vrijheid, hè, Galaten 5 vers 1, maar dat zou wel het resultaat zijn van het geestelijk voedsel wat we tot ons nemen. En niet een soort zelfgecreëerde vrijheid van nou, ik ben nu vrij. Nee, dat komt voort uit dat woord, dat maakt vrij. Dat is iets wat vanzelf gaat als je gewoon eet. Dat is niet geforceerd of zo. Want let op, je moet mensen de kost geven, als je om je heen kijkt, iedereen roept dat ze vrij zijn. Maar in de praktijk kan dat alleen maar als dat woord der waarheid uitwerkt. Dat is wat werkelijke vrijheid geeft. Dan leer je ook pas de betekenis van die vrijheid kennen. Het is namelijk vrijheid die in overeenstemming is met de roeping die wij in Christus hebben. En ons leven zou daarmee in overeenstemming zijn. We zouden die woorden tot ons nemen. En elk ander woord dat we tot ons nemen, leidt niet tot vrijheid, maar tot gebondenheid. Dat kan ook niet anders, want alles wat in deze schepping tot stand wordt gebracht, dat gaat via het vlees. En je kan de mens in deze schepping alleen maar bewegen door dat vlees te porren. Door de buitenkant. Door hem vast te maken, door hem slaaf te maken. Nou, en het probleem bij Timotheus was dat er lieden waren die ander voedsel binnenbrachten, waardoor de mens als het ware slaaf werd. Nou, dat vinden we in Genesis 2 en 3 al terug bij het woord van de slang. Als je kijkt wat die slang is, die spreekt wel mooi, maar je eindigt als een slaaf. Je eindigt gebonden en wel. Maar we zouden het woord der waarheid tot ons nemen en dat maakt ons vrij. En elk ander woord dat ons dat binnenkomt, dat zijn ziekmakers. Nou, en de lui die dat woord dus binnen de gemeente brengen, zijn dus ook ziektekiemen. Virus. Dat zijn gewoon hele simpele plaatjes die we hebben, maar dat is precies wat het is. En de Heer zegt eigenlijk, eet nou maar van dat gezonde woord, eet van mij, dat maakt vrij. En dat maakt dus ook sterk. Nou, meer heeft de mens eigenlijk niet nodig om gelukkig te worden. Eventjes snel nog, Johannes 16 dan maar. 16, die mag ik niet missen. Johannes 16 vers 13, vanuit de opperzaal. En volgens sommigen net niet meer. Hangt er vanaf hoe je het einde van Johannes, 15 geloof ik, leest. Maar daar staat dan, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Dus ik ga weg, hè, er zijn vele woningen, maar ik kom terug. En dan wordt de trooster aangekondigd en dan staat wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, aletheia, hij zal u in al de waarheid leiden. Dus wij zouden in zijn woord blijven en dat woord zou ons vrijmaken, maar die geest die leidt ons in dat woord, in die waarheid. En 2 Korinthe 3 zegt, al waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Maar dat gaat over de dienst onder het nieuwe verbond. Die zaken komen dus allemaal bij elkaar. Als je al die plaatjes optelt, hebben we de getrouwe hoge priester, we hebben Mozes die getrouw was, we hebben Abraham die geloofde, enzovoorts. We hebben Samuel, David, enzovoorts. Het is het nieuwe verbond wat tot stand wordt gebracht. En in de eerste plaats binnen de gemeente. En zo zegt de hoge priester van het nieuwe verbond, nog levend onder het oude, in Johannes 17, vers 17, heilig ze, de gelovigen, in uw waarheid, aletheia, uw woord is de waarheid. Dus leiding door de geest in het woord der waarheid. Nou, en dan zegt Paulus, in de praktijk krijgt het lichaam handen en voeten, dus hij heeft ons gegeven herders, leraars, evangelisten enzovoorts. Dan is het praktisch, maar dit is wat het is. Hogere geestelijke waarheid. Nou, en wij worden dan, als het goed is, nu geheiligd in die waarheid. Maar de Heer is dus in de eerste plaats zelf die waarheid. En hij is trouw aan die waarheid. Hij is die vaste pilaar der waarheid. En hij staat dus ook in Psalm 40, hè, ergens in vers 11, dat hij de gerechtigheid in het midden van een grote gemeente zou verkondigen. Dat hij de waarheid zou verkondigen. Lees het voor jezelf maar eens na, Psalm 40. Maar hij is daar in de gemeente gesteld tot die pilaar en vastigheid der waarheid. En de vraag aan de gelovige is, wil je daar ook bij betrokken worden, als zijn lichaam? En wanneer je opgroeit in woorden der waarheid, woorden van genade, dan gebeurt dat dus vanzelf. Maar het heeft dus te maken met vervulling van de belofte Gods. Zaken die voorheen verborgen waren en nu geopenbaard worden aan zijn gelovigen. Aan de gelovigen, aan zijn kinderen. Nou, en samen vormen uiteindelijk dan de gelovigen en Christus een pilaar van de waarheid. En dat is trouwens ook een hendiadis, hè? Pilaar en vastigheid der waarheid is een vaste pilaar van de waarheid. Dat is een pilaar, daar kan je tegen duwen. Anders dan bij de tempel van Dagon. Daar kun je tegen duwen, maar deze valt niet om. Nou. We zouden dus leven vanuit die waarheid. Maar in de praktijk leven vanuit zijn geloof dus. Nou ja, ik zal er een eind aan breien. Ik wilde eigenlijk vers 16 ook nog doen, maar dan duurt het zo lang. Dus dat lezen we alleen eventjes. Want vervolgens weten we dus dat we zouden zijn tot pilaar en vastigheid der waarheid. En vervolgens geeft Paulus dan aan Timotheus een opsomming van aspecten die bij die waarheid horen. Nu we weten wat die waarheid is, hoe ziet dat er dan uit in onze tegenwoordige tijd? En dan staat er in 1 Timotheus 3 vers 16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan God staat schuin gedrukt. Dat hoort er eigenlijk niet te staan. Want het gaat over de verborgenheid der godzaligheid. En die is groot. Die is geopenbaard in het vlees, die is gerechtvaardigd in de geest, die is gezien van de engelen, die is gepredikt onder de heidenen en die is geloofd in de wereld en die is opgenomen in heerlijkheid. Maar als wij nu weten wat de pilaar en vastigheid der waarheid is, dan moeten wij nu ook weten wat de verborgenheid der godzaligheid is. En dat wordt aan Timotheus gegeven hier. Namelijk de waarheid met betrekking tot het werk van God in de verborgenheid. Ja, en die verborgenheid, die is dus groot. Maar dat staat in Efeze 5. En daar zegt Paulus, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Het werk wat hij nu in het verborgen doet, daarvan zou Timotheus op de hoogte zijn. En er staat dus bij, en buiten alle twijfel, dit staat vast, dit is de waarheid, hier zou je bij blijven, dit zou je leren. Namelijk dat de verborgenheid der godzaligheid groot is. En overal waarin het Oude Testament dus over Christus wordt gesproken, wordt tevens over de gemeente gesproken. En dat staat vast, en daar zou die bij blijven. Dus hier worden aspecten van de verborgenheid gegeven. Namelijk dat hij groot is. En is vlees geworden, staat er dan. Hè? Is geopenbaard in het vlees namelijk. Ja, die waarheid is inmiddels vlees geworden. Christus is geopenbaard in het vlees. Maar de gemeente wordt nu ook gevormd. Het is dus vervulling van oud-testamentische belofte. En daar zou hij bij blijven. Nou ja, en zo kun je die opsomming dus afgaan. is gerechtvaardigd in de geest, maar wij zijn nu gerechtvaardigd en wij leven onder het nieuwe verbond. En bijvoorbeeld tegenwoordig gaat men er stellig tegenin dat wij niet onder het nieuwe verbond leven. Maar we zouden erbij blijven dat wij nu bekwaam worden gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Nou en ja goed, zo staan er nog een aantal aspecten dus. En Timotheus zou daar dus trouw aan blijven. En dat zou hij leren. En als hij dat doet, dan zou hij een goed en getrouw dienstknecht zijn van de Heer Jezus Christus. En dit zijn dus woorden ter bemoediging aan de zoon van Paulus als het ware. Maar over het hoofd van Timotheus zijn het dus ook woorden aan ons. Nou ja, en dan kun je je nog afvragen als laatste van, ja, hoe zit dat dan praktisch? Wat is dan de waarheid? Nou, in Handelingen 17 wordt het heel mooi gezegd. Daar wordt gesproken in Handelingen 17 vers 11 over die Bereërs. Die Bereërs die waren edeler dan die lui in Thessalonica. Thessaloniki. Waarom? Waarom was dat zo? Omdat als zij het woord ontvingen, ontvingen zij dat met alle toegenegenheid. Dus zij lieten het woord met zachtmoedigheid in hun hart planten, maar vervolgens onderzochten zij dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Dus zij werden geoefend. En zij waren geoefend. Dus het is een soort wisselwerking. Je bent als gelovige zelf verantwoordelijk om het woord te onderzoeken. Om te toetsen of deze dingen al zo zijn. En serieus, als de Heer Jezus Christus centraal staat, dan kun je daar echt niet meerdere kanten mee op. Kun je lang en kort over discussiëren, maar die hoofdlijn staat vast, buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid, daar gaat het over. Dingen die nu vervuld worden in Christus. Of 2 Korinthe 1 vers 20, al Gods beloften zijn in Christus, ja en amen. Daar moet het uitkomen. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Of hij is de vervulling, de inhoud van de profetie in Openbaring 19 vers 10. Of is het 10 vers 9, ik weet het niet. Eén van die. Maar daar gaat het over. En daar kun je niet alle kanten mee op. Er is namelijk maar één waarheid, niet twee. De uitwerking, daar zijn er meerdere van. Hè? Onze levens. Maar dat is de uitwerking van dezelfde waarheid. En die vrijheid bestaat eruit dat wij allemaal een andere kant op kunnen gaan. Maar op het moment dat datzelfde woord in onze harten geplant is, dan maakt het niet uit. Dan zegt Psalm 25 dat alle paden dan paden des Heren zijn. Zodra die waarheid daarin aanwezig is. Dat is de uitwerking. Maar die waarheid, daar is er maar één van. En daarvan zegt Petrus, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Nou, en mijn verantwoordelijkheid vanochtend is om het woord over te geven en dat getrouw te doen. En jullie verantwoordelijkheid is vervolgens om te toetsen of deze dingen al zo zijn. En zo vormt dat ook weer een eenheid. Want ik hoop dat u naar me toe komt als er iets niet klopt. Toch? Nou, zo werkt dat. Dus moeilijk is het niet. Het houdt ons scherp. Juist als we bij elkaar komen dan. Niet op een zolderkamertje de rest van je leven, een beetje stilletjes. Dan kun je van alles gaan uitdenken. Een beetje schaven. Je kunt namelijk maar één kant op met het woord. En zo zouden wij gevormd worden als levende stenen tot pilaar en vastigheid der waarheid. Zullen we hem danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor dat rijke woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord wat waarheid is. Het woord wat belofte bevat met betrekking tot de nieuwe schepping die u uitwerkt en vlees wordt, vlees laat worden. Woorden die spreken over toekomstige dingen, over toekomende dingen die inmiddels in uw opstanding vervuld worden. Dank u wel dat wij ook als gelovigen in Christus Jezus onderdeel mogen uitmaken van de vervulling van die belofte. Dat we verzameld worden als een volk voor uw naam. Dat we uit deze tegenwoordige boze eeuw getrokken worden en in het koninkrijk van uw geliefde zoon worden geplaatst. En dat we nu als levende stenen gebouwd worden tot een huis, tot een tempel waarin u woont. En waar wij ook in de praktijk mogen verkeren. Dank u wel dat we onderdeel zijn geworden van dat plan wat u voor de nederwerping der wereld al gemaakt hebt. Heer, Dank u wel dat we mogen weten dat waar we dat woord in ons hart laten planten, dat dat uitwerkt. Dat wij zelf niet iets tot stand hoeven te brengen, maar dat u zelf de bouwer bent van uw huis. Dat dat woord zijn werk doet en dat die woorden waarheid zijn en uitwerken dus. Dank u wel dat het voor ons tot spijzen mag zijn en dat het ons versterkt. Dat we mogen weten dat waar we het tot ons nemen, dat het ons verlicht. En dat we daardoor u in alle glorie zullen zien. Dank u wel voor die rijkdom, voor die genade. Wilt u ook zo de komende dagen, de komende tijd met ons gaan, wanneer we ieder onze eigen weg gaan? Wilt u, waar we ook zijn, wie we ook zijn, uw woord, uw waarheid uitwerken in een ieder van ons. Opdat wij ieder afzonderlijk mogen zijn, mogen leven, tot eer en heerlijkheid van uw naam. Amen.